of these is love.
Hope, hope, hope.
Heel hartelijk welkom. Welkom bij Dasha Live. Ik ben Dasha de Wijs.
En ik ben Sander de Wijs. Goedenavond.
En de hondjes liggen erbij, maar hebben het heel warm. Het is warm in de studio. Maar ja, waar niet op dit moment? Homoseksualiteit. Een beladen onderwerp. En ja, misschien denk je bij jezelf, moet dat nou besproken worden? Ik denk in deze tijd nog steeds, ja. Het bestaat al zolang de mens bestaat dat de mens van hetzelfde geslacht van elkaar houden. Echt voor onze jaartelling was het zelfs heel gewoon dat dat gebeurde. Op een gegeven moment kwam het geloof, tenminste men zei dat het geloof was. En rond 300, dus het jaar 300, werd de Bijbel geschreven. En in de Bijbel werd opgenomen dat tot toen God de mensen schiep, was het zijn bedoeling dat ze alleen binnen een huwelijk tussen man en vrouw seks zouden hebben. En de Bijbel veroordeelt dus alle seks buiten huwelijk tussen man en vrouw, dus en ook homoseksuelen. En daar is heel veel vervelende dingen uitgekomen door deze teksten. En vooral omdat het eigenlijk erin gepompt werd vroeger. En zoals de kruisvaarders waren er. Geloofde je niet, dan werd je vermoord. En schijnbaar mocht dat wel van de Bijbel, dat je mensen mocht vermoorden. En zo is het eigenlijk vanaf dat jaar, misschien nog wel iets daarvoor. Want bij de Romeinen bijvoorbeeld was het heel normaal dat mannen met mannen deden en vrouwen met vrouwen. Daar keek niemand van op. Het was zelfs op een gegeven moment helemaal in dat men dat deed. En het was dan ook dat oudere mannen dan het liefste natuurlijk zo'n hele jonge man tot zich nam. En die ook ging onderhouden en opleiden enzovoort. Dus de jonge mannen die konden zich daardoor ook ontwikkelen. Of de vrouwen het ook op die manier deden, dat vertellen de verhalen niet. Op een gegeven moment is het dus verboden. En zo hardnekkig verboden dat ook het celibaat op een gegeven moment bij de katholieke kerk werd ingevoerd, dat je nog ineens mocht trouwen. Waarom was dat in oorsprong? Men wilde zieltjes winnen. Ja, en als een man met een man trouwt en een vrouw met een vrouw trouwt, dan man gaat, dan zullen ze geen kinderen krijgen. En vrouw namen ook geen kinderen. Of het moest toch op een andere manier gebeuren. En zieltjes, ja, die moesten erbij komen. In de jaren 60, ik weet niet of je het nog weet, kwamen er allerlei organisaties die wel eens even de homoseksuelen gingen genezen. Want dat was een ziekte. En ja, die organisaties op een gegeven moment kregen dus ook van de ziektekostenverzekeraars die therapie, de homotherapie zoals het genoemd werd, de homogenezers, die kregen het gewoon vergoed van de ziektekostenverzekeraars. In 2012 kwam dat uitgebreid in het nieuws, maar dat was dus al vanaf de jaren 60 aan de gang, dat de hulpverlening aan gelovige homoseksuelen, dus dat daar gewoon voor betaald werd. Ik weet niet of het ooit verboden is geworden daarna, na 2012, dus dat de ziektekostenverzekeraars hun niet meer betaalden, die verenigingen die dit deden. En er was bijvoorbeeld Stichting Different, hier in Deventer was er ook we wonen dicht bij Deventer, ook zo'n stichting die dat veelvuldig deed. En ook de mensen aanpraten dat het hun ziekte was. Ze vinden dat deze zieke homoseksuelen, vonden ze tenminste, het recht hadden om van hun kwaal te genezen. En psycholoog Gerard van den Aardweg, ja, die was het, die zei, homoseksuelen zijn neurotisch. En ja, daarom kunnen ze zelf niet inzien dat ze ziek zijn. Als homo's deze neurotische aandoening inzien door middel van therapie, ja, dan zouden ze helemaal genezen worden. Hij is er zelfs op gepromoveerd in 1967 op deze zienswijze. Je kunt het haast niet meer voorstellen. Hij stelde dat een dominante moeder en een afwezige vader er de oorzaak van zou zijn geweest dat bij die zoon dan een stoornis wordt ontwikkeld. De zoon groeit dan op als een moederskind, waarbij hij de afwezige vader idealiseert en daarom krijgt de jongen in de puberteit behoefte aan contact met een man. Ja, en dan is die natuurlijk helemaal verloren. Ze konden het zo verkondigen dat homoseksuelen inderdaad gingen denken dat het een ziekte was en zich lieten genezen. Nou, er zijn ook verhalen uit voortgekomen dat het een soort, ja, toch kampgebeuren was. Want het was een afschuwelijke genezing waarbij je helemaal afgebroken werd. En op een gegeven moment, ja, dan toch maar de voorkeur gaf aan een vrouw als je man was. Ik heb het niet zo gehoord dat dat bij vrouwen ook zo die genezingen waren. Maar dat zal beslist mondjesmaat ook zijn gebeurd. Homoseksualiteit, dat is dat je een seksuele voorkeur hebt voor mensen van hetzelfde geslacht. Dick Swaap, neurobioloog, schreef op een gegeven moment een column in het NRC onder de titel Geen keus. En daarin stelde hij onomwonden vast dat gebleken is dat homoseksualiteit niet te genezen valt. Er kan wat hem betreft dan ook weinig twijfel over bestaan dat in volwassenheid onze seksuele oriëntatie gewoon niet meer te beïnvloeden is. En als je dat zegt, dan denk ik bij mezelf, is het dus wel in je jeugd te beïnvloeden? Nou, in ieder geval, hij haalt in zijn column dan ook uit naar de Amerikaanse nieuwszender CNN over het genezen en over de klinieken die er zijn. En die klinieken zouden dus ook op kampen lijken. En volgens critici is de therapeutische aanpak gebaseerd op het conditioneren van schaamte. En dat God, ja, als je dit zou doen, dan kom je nooit meer in de hemel. En er is ook nog kans dat je voor de rest van je leven mislukt. En dat het eigenlijk leidt naar zelfdoding. Erg, hè? En als je nou zou denken, ja, maar dat was die jaren. Maar dit is nog steeds wat mensen in hun gedachten hebben. Dat het verboden is, dat zegt de Bijbel nog steeds. In de islam mag het al helemaal niet. Kan zelfs de doodstraf erop staan. Dit wordt in de omgeving, bijvoorbeeld hier in Twello was een jonge man. Daar werd de hele auto in elkaar getimmerd toen ze erachter kwamen dat hij met een man een relatie had. En dit is dus de jaren nu onvoorstelbaar dat dit nog steeds gebeurt. En hoe komt dat nou dat dat nog steeds gebeurt? Komt dat door de Bijbel? Komt dat door al die verhalen die er zijn dat het verboden is voor God? Dat het ziekte is? Of zou het misschien toch ook wat anders zijn? Ik denk dat het alle aspecten zijn. Wij worden opgegroeid door met ons verstand te leven. En al jong krijgen we daarmee te maken als we naar school gaan. En het hele schoolsysteem is dus ook op verstandmatige zaken gericht. Abstracte dingen of geestelijke zaken worden nauwelijks behandeld. Er wordt wel wat meer aandacht aan besteed, maar nog heel weinig. En als je in ons verstand gaat kijken en je bent zelf hetero, ja, dan denk je dat is niet normaal, omdat je verstandmatig gaat denken. Maar zo denk je ook, kunnen mensen ook denken over liefde. Probeer maar eens te verklaren wat liefde is. Probeer maar eens te verklaren wat mededogen is. Nou, verstandmatige mensen zullen dat allemaal een beetje opzij schuiven als zijnde mededogen. Ja, nou, dat hoort er niet bij. Waar het mee te maken heeft, en dat is ook een aspect wat niet geaccepteerd of nog niet helemaal geaccepteerd wordt, gelukkig steeds meer, het heeft met reïncarnatie te maken. En zolang we geen goede kennis hebben en op school leren van reïncarnatie, zal men homoseksualiteit nooit begrijpen. En waarom is dat? Omdat homoseksualiteit alles met vorige levens heeft te maken. Reïncarnatie, men weet het wel, als we doodgaan, dan is dat wel het einde van ons huidige leven, maar niet het einde van ons zielenleven. We hebben een fysiek lichaam, maar we hebben ook een spiritueel lichaam, de ziel. En als het fysieke lichaam sterft, dan blijft de spirituele lichaam, ofwel de ziel, nog steeds bestaan. Dat wordt gelukkig wel steeds meer geaccepteerd. Dus er zijn al kleine stapjes naar reïncarnatie toe. De ziel is energetisch, een heel fijn stoffelijk lichaam. En in de ziel worden alle ervaringen die we dus in dit leven bijvoorbeeld, maar ook in vorige levens hebben opgedaan, wordt daarin opgeslagen. En op het moment dat we dus een fysieke, dus een lichamelijke dood hebben, dan maakt de ziel zich los van het lichaam, want dat sterft op dat moment, en gaat dan naar de energetische, fijnstoffelijke wereld. In de fijnstoffelijke wereld vormen de opgeslagen indrukken de basis voor de ervaringen die we ook weer in de fijnstoffelijke wereld gaan opdoen. En na enige tijd daar geleefd te hebben, weer helemaal op krachten gekomen, min of meer hersteld van dat vorige leven, en je bent er ook met andere zielen, dus waarschijnlijk zullen die ook op een gegeven moment weer vertrekken. En op een gegeven moment zegt de ziel, ik wil weer naar de aarde terugkeren. En dan krijg je een ander fysiek lichaam. Nu is het zo dat er een overeenkomst bestaat tussen de aard van de persoonlijkheid die de ziel in het vorige leven bezielde, en de persoonlijkheid die ze in dit nieuwe leven aanneemt. Want de ziel vormt immers het gemeenschappelijke element in beide persoonlijkheden. En door de ervaringen die de ziel in elk volgend leven opdoet, ontwikkelt de ziel zich steeds meer en meer naar een zelfbewustzijn. En door de groei van zelfbewustzijn in de ziel wordt elke volgende persoonlijkheid die de ziel bezielt steeds meer zelfbewust, steeds meer zelfgerealiseerd. De ziel is het spirituele element dat de kern van onze persoonlijkheid vormt. Volgens de Vedische leer is de essentie van de ziel één met de universele ziel. In vele verschillende culturen wordt dat God, Alma, Allah, Shiva, Tao, Boeddha enzovoorts genoemd. Maar voordat wij mensen ons bewust zijn van die universele ziel en de goddelijke aard van ons, dan leeft een mens vele levens. En steeds meer wordt hij in elk leven meer bewust van zijn ware zelf, maar ook van het universele, de universele ziel, heb ik afgelopen zondag nog in zielentaal over gesproken. Maar ook wordt hij zich steeds meer bewust van de goddelijke essentie. Natuurlijk heb je in al die levens die je hebt gehad, seksuele verlangens gehad. Ook seksuele activiteiten gedaan. Seksuele relaties gehad. En doorgaans kan het zijn dat dat ervaringen zijn of relaties zijn met het andere geslacht. Want het is nu eenmaal de aard van de mens om zich voor te planten. En dat gebeurt nou eenmaal door middel van seksuele contact, maar dan tussen beide geslachten. Maar hoe kan het dan dat er op een gegeven moment homoseksualiteit in een leven komt? Ga ik na de muziek vertellen.
I want to break free. I want to break free.
Ja, homoseksualiteit. Weet je dat homoseksualiteit een volkomen natuurlijk proces is? Dat het zeker geen ziekte is en dat het zeker nooit verbannen zal kunnen worden, hoeveel genezers je er ook op zet. En dat het in de Bijbel ooit door mensen geschreven erin is gekomen, maar wel door de mens bepaald en niet door God bepaald. Want God heeft hier helemaal geen mening over. Die heeft de mens geschapen en die heeft zoiets gezegd van: gaat heen en vermenigvuldigt u. Op welke wijze dan ook heeft hij er nooit bij geschreven. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar homoseksuelen kunnen zich niet vermenigvuldigen. Nou, toch wel. Reïncarnatie heb ik het net over gehad. Ofwel, je lichaam sterft en de ziel gaat voort. Nou, wil een ziel helemaal compleet worden? Zo is een ziel androgeen. En dat betekent tweeslachtig. Want het is universeel. En universeel betekent dat het één geheel is. Dus dat alles aanwezig is. Dus ook het mannelijke, het vrouwelijke. Je zou kunnen zeggen het yin en het yang. Het extraverte, het introverte. Nou, noem maar op. Alles is aanwezig. Op een gegeven moment heeft deze ziel een aantal levens in een mannelijk lichaam bewoond. En dan komt op een gegeven moment het verlangen om van geslacht te wisselen. Want zoals ik al zei, het natuurlijke proces is dat er evenwicht is op alle niveaus, dus ook op het mannelijke en het vrouwelijke. Na bijvoorbeeld een aantal levens als man geleefd te hebben, komt in de ziel het verlangen op, weet je wat, ik wil nu als vrouw door het leven gaan, of in ieder geval in een vrouwelijk lichaam terechtkomen. Een hele natuurlijke gang van zaken. En het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook. Na een aantal levens als vrouw geleefd te hebben, verlangt de ziel ernaar om ervaringen op te doen in een mannelijk lichaam. En dit hele proces kunnen wij als mens niets aan veranderen. Gaat gewoon automatisch. Het is een natuurverschijnsel. En eigenlijk wordt het tijd dat wij mensen daarmee vertrouwd worden en inzicht krijgen in het natuurlijke mechanisme van wedergeboorte. Als je inzicht hebt in het reïncarnatieproces met de bijbehorende veranderingen die er zijn, is dus ook de verandering van geslacht een gewoon natuurlijk gebeuren. Nou, laten we nog eens kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. Stel, een ziel heeft 10 of 20 levens, mag je zelf bepalen, als vrouw op aarde geleefd. Van nature, vanwege de vrouwelijke geslachtshormonen, heeft ze zich aangetrokken gevoeld tot het mannelijke geslacht. Dus ze heeft zo seksuele ervaringen opgedaan met mannen. En als het goed is, hoop ik dat ze er ontzettend van heeft genoten. Wanneer haar ziel tenslotte verzadigd is van het vrouw zijn en de seksualiteit vanuit het standpunt van een vrouw te ervaren, dan komt er op een gegeven moment een moment waarop de wisseling van geslacht gaat plaatsvinden. En in het volgende leven gaat deze ziel dan kiezen voor een mannelijk lichaam. Maar de ziel van die nu mannelijke persoon is nog steeds gevuld met herinneringen aan seksuele ervaringen opgedaan uit het vorig leven en vorige leven zelfs, 10 of 20, met mannen. En aangezien wat er in je ziel is opgeslagen, dat ook je gedrag in dit leven stuurt, en dat kun je ook zien als je in een vorig leven bijvoorbeeld mishandeld bent, dan zul je nu nog, als iemand met een hand naar je toe komt, en dan zul je nog steeds je hand afweren van: oh, ik wil niet meer geslagen worden. Of iemand die bang is voor water, nog nooit problemen heeft gehad met water en toch bang voor water, ook dat is in een vorig leven ergens iets misgegaan met water. of noem maar op, kijk maar naar jezelf. Waar je angsten hebt waarvan je zegt, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar ik heb ze wel, al van kinds af aan. Nou, dat zijn die indrukken die in je ziel zijn opgeslagen. En zo zijn de indrukken ook opgeslagen dat je leven in, leven uit, ik wou bijna zeggen jaar in, jaar uit, maar je kunt beter zeggen leven in, leven uit, seksuele ontmoetingen had met mannen. En de laatste keer was zelfs ontzettend fijn. En dat zit dus nog helemaal in je ziel, ja, opgeslagen. En die zie je, datgene wat in je ziel is opgeslagen, dat is verantwoordelijk voor de verlangens, voor alles in dit leven. En in dit leven ga je dus voort met verlangen naar mannen. De mens bestaat uit 3 niveaus: lichaam, geest en ziel. En de hele bedoeling van ons leven is om met diepgaande harmonie tussen deze 3 niveaus ons te ontwikkelen. Dus een bezield en geïnspireerd mens te worden. Lichaam en geest vormen de persoonlijkheid van de mens, waarbij de ziel als basis is, ofwel het onderliggende fundament, en waar de persoonlijkheid zich op kan ontplooien. Je zou de ziel ook kunnen vergelijken met het fundament van een huis of met de wortels van een boom. Op zichzelf zijn deze onzichtbaar, maar ze bepalen wel in hoge mate hoe het verder gestructureerd is. Dus ook in onze ziel bepaalt hoe onze persoonlijkheid is gestructureerd en wat de persoonlijkheid wil en kan. In de psychologie zegt men dat onbewuste tendensen ons gedrag in hoge mate bepalen. En men noemt dus eigenlijk de ziel als iets wat onbewust is. Maar deze maakt wel een wezenlijk deel uit van ons als mens. Het onderbewuste van een man bijvoorbeeld, die voor het eerst sinds vele leven een vrouwelijk lichaam heeft aangenomen, is helemaal gevuld met de indrukken afkomstig uit de vele levens die hij als vrouw heeft gehad. Dus hieronder bevinden zich vele onbewuste herinneringen aan het hebben van seks met een man. Terwijl in dit leven het geen vrouw meer is, maar een mannelijk lichaam heeft. Je begrijpt, sommige mensen zijn dan ook heel verward. Als in het geloof dit verboden wordt, dan als, laten we even aannemen dat het een jongen is, die dus nog steeds die verlangens heeft naar een man, dan raakt hij helemaal verward erdoor. Ik heb dat een paar keer in een consult meegemaakt, dat ze met 14 jaar bij me komen en zeggen, ik snap niets van mezelf. Al mijn vrienden, die gaan met meisjes op stap en die willen daar van alles mee. En ik wil het eigenlijk met een man, zelfs met mijn beste vriend. En ik word daar helemaal, ik schaam me ervoor. Ik weet niet wat me mankeert. Nou, al gauw kon ik verklaren waar het mee te maken had. En waarschijnlijk zullen we ooit, als we helemaal ontwikkeld zijn, dat het gewoon niets meer uitmaakt of je nou houdt van een man of een vrouw. Of je man bent dat je van een man houdt, of als je man bent dat je van een vrouw houdt, en als je vrouw bent dat je van een vrouw houdt en van een vrouw met een man. Dat de liefde op een gegeven moment het meest belangrijke is en niet meer het geslacht. Maar je kunt je voorstellen dat als je zo'n 10-20 levens als vrouw hebt doorgebracht, huppelijkee in een mannenlichaam terechtkomt, dat je het heel raar vindt, tenminste ook als de omgeving het raar vindt, want dat is het meestal, dat je die gevoelens voor een man nog steeds hebt. En zo sterk, dat je het ook niet durft te vertellen aan je vrienden, want die hebben allemaal andere verlangens. En waarschijnlijk zijn die al vaker man geweest al een aantal levens. Zo heb je dus niet één leven dat aanwezig is. Zo heb je meerdere levens. Want voordat je gewend bent dat op een gegeven moment dat je ook kunt houden van een vrouw, ben je toch een paar levens verder. En dan krijg je een leven dat het je niet meer uitmaakt als man zijnde of je nou van een vrouw houdt of van een man. En uiteraard ontwikkelt zich dat steeds verder, omdat je alle gegevens van het leven opgeslagen worden in je ziel. We gaan even naar muziek toe en dan ga ik zo weer verder. Oh, hij is al afgelopen. Het was zulke mooie muziek. Ik zat helemaal te genieten ervan. Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, stel ze op de chat. Zou ik heel fijn vinden. Tenminste, als er vragen zijn. Zo zou je kunnen zeggen, is de homoseksualiteit verklaard door wat ik net vertelde. Maar je kunt je misschien afvragen, ja, een mannenlichaam, daar horen toch mannelijke hormonen bij. Dus dan heb ik het nog niet dat ik denk van, waarom zouden ze dan toch op mannen vallen? De ziel van een mens is de drager van onze diepste tendensen. Dus deze zielentendensen bepalen ook tot op zekere hoogte onze hormoonhuishouding, de hormoonhuishouding van ons lichaam, het lichaam dat door deze ziel wordt bewoond. Daarom zien we dan ook altijd dat homoseksuele mannen toch ja, meer vrouwelijke tendensen bezitten. Ze zijn gevoeliger, ze zijn meer op de buitenkant gericht of op kleding gericht. Ze hebben een veel groter invoelingsvermogen. En soms spreken ze en bewegen ze zichzelf op een manier dat we denken, nou vrouwelijker zou het niet kunnen. Tenminste, als je het eerste leven na het vrouw zijn, je als man op deze aarde bent gekomen. Kijk, als je een paar levens al als man hebt gehad, dan ben je al een beetje gewend aan de mannelijke houdingen, verlangens enzovoorts. Nou, voor de compleetheid even het omgekeerde. Wanneer een ziel een aantal levens als man heeft geleefd, is ze vervuld van indrukken van het leven als man. En natuurlijk vormen seksuele ervaringen met één of meerdere vrouwen een heel belangrijk onderdeel daarvan. En dan komt het moment dat de ziel zegt, ik wil nu als vrouw door het leven. Dus de ziel neemt na heel veel levens voor het eerst een vrouwelijk lichaam aan. Maar de ziel zit vol met die indrukken die uit het leven als man stammen. En ja, dan heeft ze de neiging zich met vrouwen te associëren, maar ze heeft toch een natuurlijk ingeboren verlangen een liefdesrelatie aan te gaan met een vrouw. Ook voelt ze zich aangetrokken, seksueel aangetrokken, tot het vrouwelijke geslacht. En zo ontstaat lesbienne, of lesbianisme, zo heet dat. De vrouw die in haar vorige leven nog man was, heeft dus een ziel waarin de ervaringen van liefde en seks met vrouwen nog helemaal aanwezig is. De ziel zorgt nu eenmaal voor de constante factor in ons leven, ook over de grenzen van onze lichamelijke dood heen. En de ziel stuurt de verlangens, de ambities en tendensen van de persoonlijkheid. Daarom zien we dat lesbische vrouwen op de een of andere manier eigenschappen hebben die enigszins, of soms heel erg, mannelijk voorkomen. Soms treden deze eigenschappen heel duidelijk op de voorgrond, soms zijn ze alleen op de achtergrond merkbaar, als ze dus al een paar levens als, moet ik even kijken, als vrouw of man hebben geleefd. Ja, ik kom helemaal in de war ervan.
Als een paar levens als vrouw hebben geleefd, wordt het niet meer man.
Als, ja, helemaal goed, Sander. Ik zat nog even met die man in mijn hoofd. Als ze als een paar levens als vrouw hebben geleefd, worden ze steeds minder mannelijk. Ik ken een vrouw die ik kende een man en die had zich om laten bouwen tot vrouw. En ik was helemaal verbaasd altijd over hoe vrouwelijk zij wel kon zijn. Meters hoge hakken, van die naaldhakken, weet je wel. De lichaam, nou, dat was een en al verleiding. En ik ben met haar diverse keren naar een training van Michael Burnett geweest. En ik wist dus dat ze man was. Ze had nog steeds haar penis. De borsten waren inmiddels gaan groeien door de hormonen. En de mannen waren ontzettend verliefd op haar. Echt, elke man wilde haar hebben. Want echt, het was ook een en al verleiding als je haar zag. Het gezicht, het lichaam, alles. En dan had ze seks met mannen. En dan zei ik later, meid, hoe doe je dat toch? Want je hebt nog je penis. Toen zei ze, die bind ik helemaal naar achteren en daar merkte de man totaal niks van. Dit is een paar jaar zo geweest en elke keer als ik het dan weer met een man zag verdwijnen, dacht ik bij mezelf, man, je zou eens moeten weten. Maar zo goed kun je dat dus verbergen, ook al heb je een penis, dat je dat schijnbaar naar achteren kunt binden en dat de man daar helemaal niks van merkt. Ze wilde natuurlijk, omdat ze heel preuts was, altijd in het donker, er mocht nooit licht bij komen. En ze ging zich echt niet uitkleden waar de man bij was. Nee, want ze zei dan, oh nee, dat vind ik zo erg. Ik ben zo preuts. Het was een schatje, was het. Nou, in ieder geval over, als we dus op de hoogte zijn van dit natuurlijke proces, en dat heeft dus te maken met reïncarnatie, maar ook met het universele proces van onze ziel, ja, dan vind je dat helemaal niet meer raar natuurlijk. In de Vedische literatuur worden de tendensen die in de ziel opgeslagen liggen sanskaras genoemd. En sanskaras, als ik het goed uitspreek, zijn latente indrukken die het gedrag van de persoonlijkheid sturen. En zij bestemmen dus ook in hoge mate de hormoonhuishouding. Ja, en hoe de hormoonhuishouding is, daardoor wordt het gedrag weer van de persoonlijkheid gestuurd. Zo kan het dus ook, wat ik net zei, biseksualiteit. Want op een gegeven moment is de, laten we even aannemen dat de man vrouw is geworden, dat de vrouw een paar levens verder is en het verdwijnt een beetje dat ze op vrouwen valt. Maar nog net niet helemaal, want het is nog allebei aanwezig. En zo is het ook bij de man natuurlijk. En daardoor, tenminste vind ik, of denk ik, is er die biseksualiteit. En dus de biseksuele tendensen zijn even sterk als de aandrang die in de vorige levens veroorzaakte dat het nog het andere geslacht was of hetzelfde geslacht. En zoals ik net al zei, ik denk dat we toegroeien, maar dan moeten we nog een paar honderd jaar verder zijn, dat het op een gegeven moment niet meer uitmaakt of je nou van een vrouw houdt terwijl je vrouw bent, of van een man houdt. En als je man bent, dat het niet uitmaakt dat je man bent, of van een man houdt, of van een vrouw. Dat het echt puur om de liefde gaat. Toch zien we in het huidige leven nog steeds liefde als seks. En seks met liefde verwarden. En dat merk ik heel vaak. Is iemand ontzettend verliefd op iemand die getrouwd is, waar geen enkele vooruitzichten zijn, want die man heeft dus ook aangegeven, nee, ik ga niet scheiden van mevrouw, ik wil heel graag met jou seks hebben, maar verder wil ik niet gaan. En de vrouw, en meestal zijn het toch vrouwen die met getrouwde mannen dit hebben, de vrouw blijft maar wachten. Eentje bleef 6 jaar wachten en die heeft nu weer een relatie met een getrouwde man. En dat ik zeg, moet je weer 6 jaar wachten? Want het is de seks waar deze man behoefte aan heeft, omdat hij dat bij zijn vrouw niet kan krijgen. Maar de vrouw is ervan overtuigd dat het liefde is. En zo wordt heel vaak seks met liefde verwisseld en liefde met seks. We gaan weer even naar muziek toe.
Echo stars across the room, trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to near, resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gown, thoughts that I found the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Back to the beginning, silence. ceases a clouded moon. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there's always been true. Muted whisper of things you know.
Ja, dan komt er een vraag op de chat, een hele goede vraag. Van Dasha, een vraag, hoe zit het met iemand die transgender is? Ofwel, transseksualiteit wordt het ook genoemd. Ja, tegenwoordig komt dit fenomeen steeds vaker aan, hoor je er steeds meer over. Waarom? Ja, de tolerantie neemt toch toe. Ook al zijn er nog vreselijke toestanden rondom homoseksualiteit, lesbiennes, biseksualiteit. Transseksualiteit wordt toch ook door de gay parade die elk jaar weer is. En ook Tilburg, geloof ik, roze Tilburg is het dan of zo. Wordt er toch steeds meer bekend. Weet je dat dit ook een puur natuurlijk verschijnsel is? Wat ik net al verteld heb. Het reïncarnatieproces. En je hebt dus vele, laten we even aannemen, je hebt als vele levens als vrouw geleefd. En je komt dan in dit leven. En in dit huidige leven neem je dus al die indrukken van dat vorige leven nog meer mee. Dus je hebt een hele levendige herinnering aan een leven in een lichaam met een totaal ander geslacht. Men voelt zich innerlijk, zei ik nou een vrouw, want ik ben het even een vrouw als ja. Men voelt zich man, maar heeft een vrouwelijk lichaam. Of net andersom natuurlijk. En dat kan zo sterk voelen dat je niet in dat lichaam kunt leven. Men zegt wel eens, men is in een verkeerd lichaam geboren en dat is natuurlijk niet zo. Weet je, als ziel kom je naar de aarde, je hebt je allerlei dingen voorgenomen, maar je wist de consequenties er niet van. Tenminste, niet helemaal precies. Ik zeg dan ook, sommige mensen zijn hele leergrage zielen. Die hebben een leven op zich genomen met heel veel problemen. Met heel veel of ziektes of sociale problemen of geestelijke problemen. In ieder geval, toen ze als ziel hier naar de aarde kwamen, dachten ze, ik ga me heel vlug ontwikkelen. En ik wil dus alles leren. Maar ja, als je hier op aarde bent, is dat toch wel een beetje veel. En dan komen de consequenties. Zo kan de ziel dus na een aantal levens als vrouw te zijn geweest besluiten, weet je wat, het wordt tijd dat ik nu eens als man ga leven. Maar het vrouw zijn zit nog zo in de ziel dat ook de hormoonhuishouding nog helemaal dat vrouwelijke is. Dus dan heb je wel een lichaam als man aangenomen, maar je voelt je totaal vrouw. En daar kunnen sommige mensen niet mee leven. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Want het kan zo sterk zijn dat je niets anders wil dan een ander lichaam krijgen. Nou, zou nu geaccepteerd worden dat geaardheden geen ziekte is of een perversiteit beschouwen, dan zou er heel veel menselijk leed voorkomen worden. En niet alleen in onze westerse wereld, waar homoseksualiteit en al die andere dingen toch een beetje geaccepteerd wordt, nog steeds niet volledig, maar zeker in andere delen van de wereld, waarin homoseksualiteit, lesbische, biseksuele, transseksuele mensen het leven vaak ontzettend zwaar wordt gemaakt. Het wordt tijd dat wij als mensen niet alleen maar verstandmatig denken, dus denken van hoe wij zelf zijn, maar meer bewust worden van wat een natuurlijk proces is. Dat wij als ziel willen groeien naar één geheel. En dat is mannelijk en vrouwelijk. Dus helemaal in balans. Maar dan moeten we eerst allebei die levens hebben gehad. Maar de wisseling van de levens, ja, dat wordt, omdat het nog niet geaccepteerd wordt door, en ook dus niet onderwezen wordt dat dat zo is, wordt het ook als het de persoon betreft als heel moeilijk ervaren. En je als klein jongetje kun je soms al met tasjes lopen, poppen spelen, roze hemdjes willen dragen, van alles en nog wat, en je voelt je helemaal meisje. Je doet de meisjesdingen enzovoorts. En als daar op een gegeven moment mee om wordt gegaan, ja, maar je bent een jongen, je gaat niet met poppen spelen, je gaat niet roze dingen dragen en je gaat zeker niet met tasjes sjouwen. Dan wordt zo'n 3-jarig jongetje omgeturnd tot een mannelijk jongetje. Maar dat voelt hij niet in zich. Dus wat krijg je op school? Blijft hij toch een beetje buitenschot? Want ja, die voetbal en al die mannelijke spelletjes of jonge spelletjes zoals, met elkaar vechten en al die dingen meer, daar voelt hij helemaal niks voor. En dan komt de verwarring in de persoon. Want hij denkt, ik ben dus anders, ik ben niet goed. En als er dan ook nog eens benadrukt wordt dat homoseksualiteit een zonde is, en dat wordt echt nog in heel veel geloven gedaan, dan ga je je helemaal akelig voelen, want er wordt gezegd, je komt in de hel, je hel en verdoemenis zul je meemaken in dit leven. Nou, je begrijpt wel, als jou dat gezegd zou worden, woorden hebben zoveel invloed dat je helemaal in de war raakt en dat je niet meer weet. De gevoelens zijn er, maar het gedrag mag niet zo zijn. Dus je mag nooit jezelf zijn. En ik hoop dat dat, hopelijk door dit programma, in ieder geval bij jou, dat ik dit uitgelegd heb hoe dat zit, dat je iets anders, of misschien keek je al anders ernaar, maar vertel het dan voort. Het heeft te maken met de reïncarnatie, hoe je vorige levens zijn geweest. En daar ga je op verder. En omdat je daarop verder gaat, is ook de hormoonhuishouding daarop gebaseerd. Dus transseksualiteit is, dat de herinnering aan dat andere leven zo sterk nog is, en zeker als je bewust leeft, dat je helemaal in de war raakt en dat je heel graag, dus als je vele levens als vrouw bent geweest, weer heel graag vrouw wilt worden. En als je vele levens als man bent geweest, dat je weer heel graag man wil worden. Ik ken een jongen die kwam op zijn 16e bij me en die heeft vanaf kinds af aan nooit zonder kleren willen douchen. Niemand mocht zien dat hij een penis had. Hij kon zelfs zijn penis niet vasthouden, dus hij ging altijd zittend plassen om maar alsjeblieft dat ding niet in de hand te houden. Hij had ook heel veel vrouwelijke kwaliteiten, kookte graag en niet dat dat een vrouwelijke kwaliteit is, want koks zijn altijd mannen in wezen, maar ja, het gedrag was vrouwelijk. En hij raakte toen hij 16 was dus ook helemaal in de war met hoe zit dat nou? Ik wil mijn lichaam niet, ik wil mijn lichaam veranderen. Hij is in therapie geweest en nu op zijn 21 of 23 is hij inmiddels, heeft hij nog steeds niet zijn lichaam geaccepteerd, maar hij kan er mee leven. Maar op een gegeven moment, op zijn 19e, kon hij er niet meer mee leven en had hij dus ook zelfmoordneigingen. Als dit verteld wordt, en dat vertelde ik hem ook toen hij 19 was, en toen ging het een beetje beter, maar nog steeds had hij er moeite mee, omdat de hele omgeving zei, nooit veranderen dat lichaam, dan krijg je spijt van en al die dingen meer. Dan had deze jongen niet zo'n vreselijke jeugd gehad, en zeker ook niet als volwassene nog steeds zo in de war af en toe moeten zijn. Dus zegt het voort. Op een gegeven moment, zei ik al, zal ons wereldbeeld gewoon gebaseerd zijn dat alles de normaalste zaak van de wereld is. En dat begrijpen we dan ook. En dan zullen we, waar het werkelijk om draait, dan gaat het om de liefde. Ongeacht in welke vorm deze ook tot uitdrukking wordt gebracht. Bedankt dat je luisterde. Veel liefs. En misschien zo dadelijk mee met de meditatie. Dag.